Goedemorgen gemeente en ook gasten in ons midden. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M.C. Schreur uit Harskamp en vanavond hoopt dominee M.G.R. Mudde uit Hollandse Veld om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij. Volgende week, zondag 2 februari hopen voor te gaan 's morgens om 10:00 dominee P. Molenaar uit Lunteren in Stiavelin en 's avonds om 7:00 dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8:00 in het bijgebouw van de Westerkerk. En u wordt alvast meegedeeld dat er op vrijdag 21 februari aanstaande een gemeenteavond zal worden gehouden. Deze zal om 5:30 beginnen. Als leiding van de 15-plus groep organiseren wij voor vrijdag 7 februari een schaatsavond in Enschede. En hiervoor nodigen wij de jongeren van de 15-min en de 15-plus groep van harte uit. Ook belangstellenden uit de gemeente worden van harte uitgenodigd om mee te gaan. We verzamelen om 6:45 in de unit bij de Westerkerk. En de kosten zijn voor eigen rekening. Dus allen van harte uitgenodigd. Kerkbalans 2020. De komende week wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Het jaarthema is Geef voor je kerk. Het voortbestaan van onze wijkgemeente is mede afhankelijk van uw financiële steun. En komende week van 27 januari wordt de antwoord-envelop weer bij u opgehaald. De telavond is gepland op komende donderdag 30 januari. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de Stichting Manna. Dit alles deel van Lente namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu de voorzang gaan zingen op Psalm 139, het laatste vers. Esther, wat heb je voorbereid? 136 gaan we zingen, het achtste vers.
Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Maar laten we de dienst voortzetten door het zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers, Psalm 122, vers 1.
Oh.
Gemeente, luisteren wij eerst samen naar de wet van God zoals we die vinden in Exodus 20, gevolgd door enige versen uit Markus 12. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdadige vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid of geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen een jonge man vroeg aan de Heer Jezus: wat is het eerste gebod van alle? Stond er geschreven, Markus 12, vers 29. En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God. Onze Heere is één. En gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zingen we nu uit Psalm 67 en daarvan het tweede vers. Psalm 67 en daarvan het tweede vers.
Sure.
Laten wij samen eerst bidden. Heere, Gij schepper van hemel en aarde. Wij mogen tot U komen, Heere. Wat een wonder is dat. En de apostel van de Hebreeënbrief zegt op die verse en levende weg. Vers, omdat het van een vers geslacht lam was. Heere, laat ons zo toegaan. Zo roept U ons op, wilt U dat geven. In volle verzekerdheid van het geloof, met een rein geweten wilt U dat geven. Laat ons toegaan, maar laat ons ook, Heere, die onwankelbare belijdenis vasthouden dat U, Heere Jezus, die grote priester, die hoge priester bent. En laat ons ook op elkaar acht nemen. En laat ons ook onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Heere, zo worden we aangespoord in die brief van U. En nou zijn we vanmorgen hier. En het is maar goed, Heere, dat U ons niet aan onszelf overlaat. En dat het niet zo is zoals soms mensen zeggen. Naar de kerk, ach ja, als ik behoefte heb. Als ik zelf zin heb. Als ik gemotiveerd ben. Heere, wij danken U voor dat ontzaglijk gezegend patroon. Om elke zondagmorgen samen te komen. Elke zondagmiddag of avond samen te komen. Dat U niet laat afhangen, Heere, of we zelf dat weer gaan organiseren of niet. Maar dat U dat zo bestuurt. En dat U dat zelf als het ware met eerbied gezegd georganiseerd hebt. En dat in dit land, Heere, op zoveel plaatsen, in zoveel kerken, plaatsen en gelegenheden, het woord van U op de kansen ligt, of op een tafel, of waar dan ook op, en dat eruit gepreekt mag worden. En wij bidden, wilt U geven dat overal waar die Bijbel open gaat en waaruit gepreekt zal worden en Uw naam verkondigd zal worden, dat het woord van U heerschappij mag hebben. En dat U gezag zult uitoefenen over ons, maar dan op zo'n manier, zoals het alleen maar voor ons best wel kan zijn. Heren, o wij mensen, wij kunnen wel gezag misbruiken. Maar U, Heere Jezus, U hebt Uw gezag en Uw autoriteit als het ware op zo'n manier gebezigd dat U zichzelf daarvoor wilde overgeven. Heer, niet om de mens uit te buiten, maar om Uzelf over te geven, Uzelf vernietigd hebbende. Bent U die heerlijke plaats, hebt U die heerlijke plaats verlaten, hebt U de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. En bent U naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En nou zijn wij hier en nou bidden wij U. Wilt U ons tot U trekken, Heere, door die krachtige werking van Uw Heilige Geest. Opdat wij leren om werkelijk met hart en ziel alleen op U te vertrouwen. Dat we echt daarvan overtuigd raken, Heere, door Uw woord, door Uw wet, door Uw evangelie. Alleen schuilend onder het lam zijn wij veilig, kunnen wij leven en kunnen wij sterven. Heere, maar U zegt in Uw woord ook, zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht gedurig. Bid zonder ophouden. Laat men altijd bidden, moet er niet vertragen. Heere, als wij nou allemaal voorbeeldige mensen waren, we hadden alleen deze ene zonde dat wij zo traag in het gebed zijn. Zo biddeloos hadden we genoeg, Heere, om ons zo verschrikkelijk voor U te schamen. Omdat we ons zouden moeten verontmoedigen voor U. Heere, wat een slag in Uw gezicht eigenlijk, Heere Jezus. Om zo biddeloos en zo lauw te leven. Alsof U niet alles gegeven had. Alsof U nog meer liefde kon betuigen. Nee, Heere Jezus, U hebt niet iets gegeven. U hebt alles gegeven. En U, o eeuwige, heilige en barmhartige God en Vader, U hebt Uw eigen Zoon geschonken. Als dat dan zo is, zingt Paulus, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zou hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken. Wij zitten vaak over zoveel dingen in, Heere, die zoveel kleiner zijn dan als het gaat om onze eeuwige redding en zaligheid en Uw grote eer. Wilt U ons dat afleren? Omdat wij onze bekommernissen, zo noemt U dat, dat wat ons naar beneden drukt, waar we van wakker kunnen liggen, waar we over malen en tobben in ons hoofd. U zegt, werp het af, werp het op hem, want hij zorgt voor u. Heere, wilt u ons bij de hand nemen en kinderlijk leiden door uw grote machtige handen, Heere, tonen dat u die zorg betaald hebt door de handen van uw eigen enige geboren zoon te laten doorboren, opdat wij al onze zorgen, maar boven alles onze zonden, kwijt leren raken. Bij u, aan de voet van dat ruwhouten kruis, symbool van vervloeking en schuld, maar nochtans ook redding, genade. Want daar is het uitgeroepen, het is volbracht. Heere Jezus, wilt u de kinderen gedenken vanmorgen? Wilt u spreken tot hun jonge harten? Heere, een meisje van 6, een jongetje van 1 jaar of 8, wat luistert en wat veel misschien wel moeilijk vindt, maar Heere Jezus mag er genoeg bij zijn om te leren inzien als klein kind, als dat we nog maar 4 zijn. Maar dat er genoeg begrepen mag worden om te beseffen. Alleen als de goede herder voor mij zorgt, dan ben ik veilig. Heere, wij bidden u, ook als wij ouder zijn, 4, ouder dan 4, 14 of 40 of 93, ach, u kent onze leeftijden wel. Maar wij bidden u dat wij niet tevergeefs het woord van u ontvangen hebben in onze eigen taal. En dat u ons zoveel voorrechten geeft, Heer, eten en drinken. Heere, doe het ons zien. Waakt u over ons, Heere, gedenk ons. Ook wereldwijd bidden wij, Heere. Wilt u uw zegen schenken en dat er veel gebeden zal worden en dat heel veel mensen zullen beseffen, wat hebben we eigenlijk te zeggen? Zo'n kleine nietig beestje zouden we zeggen, zo'n klein virus. Maar Heere, wat zijn we dan met al onze machtige atoomwapens, met onze raketten en een karretje op Mars? Maar wat stellen we nou eigenlijk voor? Wij moeten zo hard aan de slag om te onderzoeken hoe kunnen we dat coronavirus eronder krijgen. Heere, dat we het beseffen. Wij zijn van u afhankelijk. Heere, en daarom bidden we, geef ons uw heilige geest, opdat wereldwijd, Heere, er een roep omhoog zal zijn. O God, wees ons zondaren genadig. Gaat u met ons, Heere, help ons met spreken en luisteren in alle dingen, opdat uw naam, Heere Jezus, geëerd mag worden uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, zijn 2 schriftlezingen. Allereerst uiteraard uit het Oude Testament en dan uit het Nieuwe Testament. We beginnen in Esther hoofdstuk 6. Daar lezen we de eerste 11 versen van. En wellicht dat u of jij denkt, wat heeft dat dan met het Bijbelgedeelte te maken waar we het over gaan hebben. Maar ik hoop wel dat dat duidelijk zal worden. Esther 6, vers 1 tot en met 11. En daarna Lucas 3, vers 1 tot en met 22. Lucas 3, vanaf vers 1 tot en met 22. Maar we beginnen in Esther 6 en daar lezen we de eerste 11 versen van. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zei dat men het boek van de gedachtenissen van de kronieken brengen zou. En zij werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven van Bigthan en Teres, 2 kamerlingen van de koning uit de dorpelwachters, die de hand zochten te leggen aan de koning Ahasveros. Toen zei de koning, wat eer en verhoging is Mordechai hiervoor gedaan. En de jongelingen van de koning van de dienaar zeiden, aan hem is niets gedaan. Toen zei de koning, wie is in het voorhof? Haman nu was gekomen, in het buitenste voorhof van het huis van de koning, om de koning te zeggen dat een Mordechai zou hangen aan de galg die hij hem had doen bereiden. En des konings jongelingen zeiden tot hem, zie, Haman staat in het voorhof. Toen zei de koning dat hij inkomen. En als Haman ingekomen was, zo zei hem de koning, wat zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Toen zei Haman in zijn hart, tot wie heeft de koning een welbehagen om hem eer te doen, meer dan tot mij? Daarom zei Haman tot de koning, de man, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, zal men het koninklijke kleed brengen, dat de koning pleegt aan te trekken, en het paard waarop de koning pleegt te rijden, en dat er de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden, en men zal dat kleed en het paard geven in de hand van een uit de vorsten van de koning, van de grootste heren, en men zal het die man aantrekken, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, en men zal hem op dat paard doen rijden, door de straten van de stad, en men zal voor hem roepen, alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Toen zei de koning tot Haman, haast u, Neem dat kleed en dat paard, gelijk als gij gesproken hebt, en doe Mordechai de Jood alzo, die aan de poort van de koning zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En Haman nam dat kleed en dat paard en trok het kleed Mordechai aan en deed hem rijden door de straten van de stad, en hij riep voor hem: alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen we nu uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Lucas, het derde hoofdstuk, en daarvan de eerste 22 versen. Lucas 3, vers 1 tot 22. En in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land van Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes de Doper van Zacharias in de woestijn. En hij kwam naar het omliggende land van de Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden, gelijk geschreven is in het land, in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem van de roepende in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot effen wegen, en alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zei dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en begint niet te zeggen bij uzelf: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alreden aan de wortel der bomen, alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? Hij antwoordende zeide tot hem: wie twee rokken heeft, delen hem mede, wie geen heeft, en die spijze heeft, doet desgelijks. En dan kwam ook tollenaar om gedoopt te worden, en zeide tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hem: eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doe niemand overlast, en ontvreemd niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. Als het volk verwachtte en alle in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wanden in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes de viervorst van hem bestraft werd, omwille van Herodias, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken die hij deed, zo heeft hij ook nog dit boven alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. Het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was, en bad dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif, en dat er een stem geschiedde uit de hemel zeggende: gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Gemeente, ik lees nog één vers voor uit Lucas 1. Het laatste vers, dat wil ik er nog even bij lezen. En het kinderke wies op, werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Wij willen vanmorgen nadenken over Johannes de Doper. Grootste prediker die ooit geleefd heeft, zegt de Heer Jezus. Nou, wel de moeite waard om nou eens kort samen vanmorgen te overdenken: wat is dat nou voor een man geweest? En ook heel kort, hoe heeft de Heer deze man nou voorbereid? Gereed gemaakt voor dat werk? Het gaat in eerste plaats over zijn tijd. En dus ook wel kort over wat daaraan vooraf ging. De tijd waarin hij nou leefde. Hè, Lucas is een zeer nauwkeurig en accuraat historicus, als het ware zou je zeggen. Als tweede zijn prediking en zijn gehoor. En als derde zijn profetie over de Messias, wat hij over de Heer Jezus zegt. En als laatste, als vierde zijn meester. We gaan eerst samen zingen, voordat we erover na gaan denken aan de hand van dit gedeelte wat we gelezen hebben. Uit Psalm 80, en daar zingen we van vers 1, 9, 10 en 11. Psalm 80, vers 1, 9, 10 en 11. En ondertussen krijgt u dan de gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, misschien hebt u wel gedacht toen we zo deze psalm 80 zongen. En vooral de kinderen. Ik zing liever psalm 81. Ja, dat begrijp ik ook wel. Beetje moeilijke wijs. En die woorden vooral, hè. Over een wijnstok die verwoest ligt. En Heere, keer toch weder. Heere, kom terug. Waar moet de Heer dan van terugkomen, kinderen? Is de Heer weg? Heeft de Heer zijn volk in de steek gelaten? Nou moet je goed luisteren. En u ook erbij. Als we denken aan dat laatste vers van Lucas 1. Wat is dat ontzaglijk belangrijk voor u, maar voor mij net zo hard. Voor ons als broeders. Wat hebben wij dat nodig? Om met hart en ziel te geloven. Dat als de Heere wil dat wij een taak uitoefenen. Dan is het eerste wat hij wil. En wat hij belangrijk vindt. Dat is dat we veel met hem alleen zijn. Anders houdt dit werk niet vol. Dat kan niet. Dat kan niet. Als je niet veel met de Heere alleen bent, dan gaat het mis. Dan blijft de vorm over als het ware. Maar je zou zeggen, dan klopt er geen hart meer in. En de Heere wist wel wat voor een groot ontzaggelijk werk deze Johannes de Doper. En niemand van vrouwen geboren die groter was dan hij. Dus waar, er komt nog wat achteraan over. Maar die de mens is in het koninkrijk der hemel is meerder dan hij. Dat is waar, er was natuurlijk wel een verschil tussen boven en beneden. En tussen de oude en de nieuwe bedeling. Maar toch. Hij was dan toch die man van Malachi 3. Van Malachi 4. Hij was die man van Jesaja 40. Wat een groot man Gods is dat geweest. Maar hoe heeft de Heer hem zo groot gemaakt. En zo geschikt gemaakt voor het werk wat hij moest doen. Niet zomaar een heraut. Een heraut, hè? Dat was iemand die voor de koning uitliep. En die zei, de koning komt. De koning komt. En alles wat hobbelachtig. Hè, wat de bulten in de weg, die moesten vlak gemaakt worden. De kuilen in de weg moesten opgevuld worden. Het moest een mooie rechte weg zijn. Want de koning kwam eraan. Een heraut. Niet zomaar een heraut. Niet zomaar een koning. De koning der koningen. En dan heeft de Heere gezegd. Ik wil dat die man, Johannes, de Heere is genadig, dat die man vooraf zal gaan. En die zal mij aankondigen. En die zal mijn naam eren. Maar dat is zo'n groot en belangrijk werk. En dat wist Johannes de Doper nog niet misschien. Maar de Heer had ook gezegd, ik wil hem ook mijn voorloper maken in het lijden. Hij zal mij ook voorgaan in het sterven omwille van de zaak van God. En dat is geen kleinigheid. En ik zal hem ook gereed maken om tegen mensen waarvan je zou zeggen, Johannes, pas op. Kijk nu een beetje uit. Wees voorzichtig. Diplomatiek, politiek, je moet ook slim en verstandig en nuchter wezen, zeggen wij dan. Je kunt niet zomaar tekeer gaan tegen zo'n koning Herodes bijvoorbeeld, zo'n machtige tetrarch, zo'n viervorst, en bijvoorbeeld zo'n man op zijn zonde wijzen. Stel voor dat hij een illegale seksuele relatie had. Ja, dan moet je dat niet aanroeren, dan krijg je narigheid van. He? Probeer maar gewoon een beetje in algemene bewoordingen, ja, het goede nieuws te vertellen, het evangelie. Maar steek je nek niet boven het maaiveld uit, want dat kan je het hoofd kosten. Klopt. Klopt. Heeft hij ook gedaan. Maar er is nogal wat moed voor nodig. Zat dat in zijn karakter? Was Johannes het Doper zelf zo'n moedig mens? Zat het in de genen? Had hij dat geërfd? Van Zacharias of Elisabeth? Nee. Nee. Dat heeft de Heer doen groeien als het ware als een vrucht van de Heilige Geest in zijn hart. Dus de Heilige Geest heeft het gedaan. En die leerde hem niets ontziend voor mensen alleen maar te denken. Wat wil de Heere Jezus? Wat wil Hij dat ik zeg? En dat zal ik nazeggen. Dat is Johannes de Doper. Maar hoe heeft de Heer hem zover gekregen? Jaren en jaren in de woestijn. Alleen met God. We zouden zeggen verlaten, verstoten van mensen. Nou, dat weten we niet zo goed. Maar wel los van de mensen. Helemaal, God wilde hem alleen voor zichzelf hebben. Opdat hij hem zou opvoeden. En in die stilte, ja, we zouden zeggen, ja, hoe lang zal dat geweest zijn? Hij was tot aan zijn verschijning, hè, in de woestijn. En hij nam toe in wijsheid bij God. Maar hij was in de woestijn, bij God alleen. En daar heeft de Heer met hem gesproken. En hij at, dat is wat, hè, hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij was gekleed en hij ging heen in de geest van Elia. Is dat dan zo belangrijk dan, dat de Heer heel veel zijn kind voor zichzelf alleen heeft? En is het dan heel belangrijk dat je als mens, als je nou christin mag zijn, christen, is het dan zo belangrijk dat je veel met God alleen bent? Ja man, hoe kun je anders de strijd van alle dag aan? Al die verleidingen en verzoekingen, alles wat je maar afleidt en afhoudt van God. Hoe kun je dat ooit, als je niet veel de Heer aanroept? En zegt, Heer, help mij, bewaar mij. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, heren. Heeft hij de discipelen geleerd? Hadden die het ook nodig dan? Blijkbaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, de Heer heeft gezegd, Johannes de Doper, Johannes, ik wil dat je van alle andere contacten als het ware afgesneden bent. Natuurlijk, er zullen wel wat contacten geweest zijn, ook vast wel met zijn ouders. Misschien hier en daar ook wel met andere mensen, maar zoveel mogelijk alleen. Dat was Gods universiteit van de theologie, van de Godgeleerdheid en vooral van de Godsvrucht die hij gegeven heeft aan deze Johannes. Zo is die gereed gemaakt. En dan opeens staat er, machtig is dat, hè, staat er in Lucas 3, in dat tweede vers, dat onder die hoge priester van Annas en Caiaphas, zullen we het zo nog even over hebben, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, de Heere gedenkt, betekent dat, in de woestijn. Zou dat de eerste keer geweest zijn? Natuurlijk niet. Maar wel op deze bijzondere manier. Johannes, nu is het tijd. Het grote werk gaat beginnen. Zo'n kleine 3 jaar, weet ik niet precies hoe lang, maar zo'n kleine 3 jaar toch zo'n beetje. Dat hij begon met het openbaar optreden van de Heer Jezus. Dat zou beginnen met die grote, bijzondere doop van de Heer Jezus. Komen straks nog bij. En dat zou het begin zijn. God de Vader zou door Johannes de Doper aanwijzen. Nu gaat het werk van Christus beginnen. Maar ook het werk van Johannes. Al die jaren eraan voorafgaand, voorbereiding. Voorbereiding. Alleen met God zijn. Door de eenzaamheid heen worstelen. Eenzaamheid. Ja, zegt u moest eens weten wat dat is. Daar weet u niks van. Nee, vast en zeker niet zoals u dat weet. En ik weet ook niet wat het is om die mensen te zien en ze soms ook te bezoeken. In de verzorgingstehuizen of in tehuizen waar mensen alleen zijn. Of soms misschien wel met anderen dan samen eten. Maar uren en uren en uren soms uit zo'n raampje kijken en denken, zou er vandaag nog bezoek komen? Zou er deze week nog iemand komen? Nee, niet alleen van de zorg, maar van je geliefde. En wat dat is, hè, hoe eenzaamheid je kan verteren. Maar toch zeg ik, al weet ik er in die zin niks van, toch zeg ik, die eenzaamheid die zo martelend kan zijn misschien, kan God toch gebruiken. Als een ontzaglijk stuk gereedschap. Om je helemaal op God gericht te doen zijn. Want als niemand je helpt. Als je met niemand aanspraak hebt. Wie blijft dan over? God zelf. God zelf. Dat je dan je hart uitstort voor God. Ja, zegt u, dat is allemaal mooi gezegd. Maar u moest eens weten. Ik weet het dat ik het niet weet. En toch zeg ik het. In die afschuwelijke eenzaamheid wil de Heere helpen om als het ware je hoofd omhoog te heffen. En te zeggen, Heere, niemand kan me helpen, maar u alleen. Heere, wilt u die eenzaamheid die voor mij een martelwerktuig lijkt, wilt u die maken tot een genadig instrument om meer u te zoeken. Zou u dat kunnen? Zeker. Zeker. Zo heeft God Johannes het open klaargemaakt. En dan staat er. Het woord van God geschiedt tot hem in de woestijn. Maar het is wel belangrijk om te weten wat er staat. Hè? Dus in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus de stadhouder was, over Judea en Herodes en 4 vorst over Galilea, en Filippus zijn broeder en 4 vorst over Iturea, en over het land van Trachonitis en Lysanias en 4 vorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Die keizer Tiberias, die is dus aan de macht. Tiberius, Julius, Caesar, Augustus, zo heet hij dan helemaal deftig voluit. En die begon in 14 na Christus, hè, tot en met 37 na Christus. Heeft hij als het ware de scepter gezwaaid. En die keizer Tiberius, die was groot en machtig. En die heeft gezegd, ik wil dat alles zo gaat zoals ik het wil. Ja, wie is dan eigenlijk machtig, zou je zeggen. Als je daar nou Johannes de Doper tegenover zet. Of als je nou dat echtpaar tegenover zet. Wat daar in Bethlehem uiteindelijk dat kind kreeg. Ja, die keizer Augustus was ook zo'n groot en machtig man. Maar ja, ach, wat was hij eigenlijk? Wat was hij eigenlijk? Ook keizer Augustus. En deze Tiberius. Uiteindelijk waren het maar mensen van de dag. Maar in eigen oog zeer machtig. Maar Lucas heeft gezegd, kijk, toen is het gebeurd onder die keizer Tiberius. En dan heeft hij gezegd, Herodes de tetrarch, de vier vorsten, dus over vier grote gebieden zou je zeggen, heeft hij geregeerd. En dan nog Filippus, dat was dan de halfbroer van Herodes, die Herodias nam. En uiteindelijk die Lysanias, dat is wat onbekender, maar ook die Lysanias was een man die een groot gebied, als het ware, tot zich of onder zich had om over te regeren. Dus Lucas, die gaat heel precies narekenen. Kijk, die keizer, die vier vorst hier en die daar, je zou zeggen, ja, wat moeten wij er nou mee? Wat heb ik daar nou aan? Maar dat moet je dan niet zo snel zeggen. Wat hebben wij er nou aan? Zo moet je de Bijbel niet gelijk lezen. Zo, ik heb het gelezen, wat heb ik daar nu aan? En hoe moet ik daar nu deze week mee leven? En als ik het nut er niet van inzie, en ik en nog eens ik, stop daar nou eens mee. Zeg nou eens, Heer, wat wilt u tot mij zeggen? Ik zie het nut er niet van in, maar leer me nou eens. Weet je wat de Heer wil leren? Door Lucas. Het is geen verhaal. Het is geschiedenis. Het is historie. Al die tijdgenoten konden het nalezen en konden het nakijken. En ze moesten het zeggen. En nog zijn er historici die zeggen, nou ja, is dat nou... En die gaan de bronnen controleren. En wat moeten ze zeggen? Soms atheïstische historici. Ja, klopt allemaal. Inderdaad, toen was die keizer en toen was die koning en die viervorst en die man en die... Jongens, dat klopt helemaal, zeg. Dat hele tijdschema klopt. Ja, wat denk je? Wat denk je? God heeft dat gegeven, opdat wij zouden weten, alles wat vast is en zeker en onder ons volkomen zekerheid heeft. Lucas heeft twee boeken geschreven. De Evangelie en de Handelingen. En ook Handelingen leidt hij in met dat je toont, of dat je ziet, hij toont dat hij nauwkeurig is in het onderzoeken. Op wat wij zouden weten, het is ook echt geschied. Hè? Dus niet het verhaal gaat, nee, het is geschied. Zoals alles geschied is, hè, in dat woord wat de Heer ons gezegd heeft. Wel nu, dat is de les in die tijd. Nou, Psalm 80. Precies. Wat past dat er uiteindelijk bij? Die prachtige wijnstok. Die lag vertrapt op de grond. Die was verwoest. Die was vernietigd. Alle oordelen van God waren er al overheen gegaan. En wat zingen we in die psalm? Heren. En wat heeft het volk gezongen? Zouden er ook toen geen mensen geweest zijn? Misschien wel die Zacharias en Elisabeth. Nee, geen inlegkunde, weet ik. Maar zou dat nou niet een psalm geweest zijn? Die paste bij die tijd. Heren, kom terug. Keer weder, heren. Want die prachtige wijnstok die u geplant hebt. En uit Egypte verlost hebt. En hebt neergezet in dat beloofde land. Die ligt daar dor en woest op de grond. Kom terug, heren. Maak ons levend. Psalm 85. Hè? Zult gij ons niet weder levend maken? Wat is het voor een psalm, die psalm 80? Een psalm die precies past bij het volk Israël. Door de ballingschap heen. En wat nu, ja, je zou zeggen, knarsetandend met een gebroken hart moet luisteren onder de ijzeren vuist van Rome. Van keizer Tiberius. Herodes, Filippus. Vijandelijke machten. Wat is er over van het verloofde land? Wat is er over van die Davidische koningslijn? Je zou zeggen, niks. Nee, wacht. God is bezig. Om, je zou zeggen, om die noodkreet van Psalm 80 te gaan verhoren. Maar niemand zag het. Ja, ze zagen wel af en toe een man lopen daar. In die woeste delen daar. Bij die woestijnen daar zo. In de buurt van Judea. Ja, een beetje een apart man. En de kinderen zeiden, weet je wat die man eet, mama? Sprinkhanen. Ja, dat is dat trouwens niet zo heel gek. Want die woestijn was zeer eiwitrijk voedsel. En als je toch moet eten of sterven, dan eet je wel sprinkhanen. Maar dat was voor nomaden niet zo heel gek, hoor. Maar dat is toch wat, zeg. Ja, maar het is zeker wat. Zouden de mensen ook toen wel gedacht hebben, een beetje een zonderling mens? Wie weet. Maar een kind van God? In de hoogste opleiding van de Godgeleerdheid. In de eenzaamheid, voortdurend in gesprek met zijn God en zender. En hij wist ook nog niet alles. En hoe het zou zijn. En hoe de Heer Jezus er nou precies en exact uit zou zien. Maar dit wist hij. Ik ben geboren op een onmogelijke manier. Mijn vader en moeder waren menselijk gezien te oud. Het kon niet. Je zou zeggen, alles was verstorven. Maar God zegt, dwars door de dood heen, waar geen verwachting is, schep ik verwachting. Wat heerlijk, hè. Schept hij verwachting. Die scheppende macht van God. Geen gram ervan afdoen. Dus God zegt, in 6 dagen zal ik hemel en aarde scheppen. En alles wat we om ons heen kunnen zien, komt uit zijn scheppende hand voort. Wat een troost. Als het hier van binnen helemaal dood en dor en ellendig is. Wat een troost zeg, dat je denkt, Heere, u kunt scheppen. U kunt leven wekken uit de dood. Ja, zelfs wat er nooit geleefd heeft. Dus als je hier zit als christen of christin en je zegt, ja, ik ben wel een kind van God, maar soms twijfel ik barhart of het zo is. Het is zo lauw en koud van binnen. Ja, dat kan, hè. Wat lauw en koud is, weer levend maken, weer verlevendigen. Dan weet je wat hij zelfs kan. Als je nog nooit een zier gegeven hebt om God en zijn woord en zijn dienst. En je zit hier altijd met de gedachte, waarom ben ik in een gezin geboren wat naar de kerk gaat? Zo. Kan God door zijn Heilige Geest. Dat gewoon gebeuren. Dat gewoon geboren doen laten worden. Verlangen. Besef van wie je bent. Dat je het opeens gaat zien hoe groot en hoe heilig God is. Dat kan hij. Door de Heilige Geest. Schep moed in het kerkenwerk. Schep moed. God is zo groot en machtig. Zending evangelisatie. Zijn volk Israël. Schep moed. Hij kan uit de dood herleven. Hij kan zelfs wat nog nooit geleefd heeft doen leven. Psalm 80. Ja, die man die daar zwerft door de woestijnen. Een knecht van God. In de geschiedenis. Het heeft plaatsgevonden. In tijd en ruimte zeggen ze dan als het ware. En God spreekt. Op die dag de stem van God hoort. Johannes. Ja, Heere. We zouden zeggen, met Abraham, zie hier ben ik. Ja, Heere. Spreek, Heere. Want uw knecht hoort. Johannes, het is tijd. We gaan beginnen. De heilslijn, de rode draad van het evangelie, die gaat nu in alle heerlijkheid zich openbaren. En jij moet voorop lopen, Johannes. Jij mag hem aankondigen. En ik zal hem je bekendmaken. Op een heerlijke en een machtige manier. Maar eerst voorbereidend werk doen. De koning aankondigen. En de doop van de bekering tot vergeving der zonde zou moeten worden gepraktiseerd. Dus dat, even tussendoor. Dat is dus niet de doop van Matthäus 28 vers 19. Goed onthouden. Omdat mensen dan soms zeggen, ja kijk, zie je de Jezus ook volwassen gedoopt? Nee. Dit was de doop die mensen van het volk, maar ook van mensen buiten het volk ontvingen. Als ze zagen, we hebben reiniging nodig. En een proselyte. Mensen die van een ander volk tot Israël kwamen. En die zeiden, wij willen jullie God ook dienen. Nou ja, dat kan. Maar dan moet je wel gereinigd worden, want je bent een onreine heiden. Ja, en je moet besneden worden. En dat gebeurt dan bij die jongetjes. En maar ook bij volwassen mannen. Zeiden, wij willen bij die God horen. Van nu, de doop van de reiniging en dopen en doopbaden hè, en die mikwes, die reinigingsbaden, och, dat was voor iedereen bekend. Maar dat was natuurlijk wel heel wat als je als Jood die doop ontving van bekering en vergeving. Want ja, je was er van het volk Israël. Ja, maar dat zien we straks, de Heer Jezus ook toch als Jood. En zo zou God hem aanwijzen. Maar hij moet eerst het volk gereed maken. Dus in die tijd gaat deze Johannes preken. Ja, en dan ook nog in die wonderlijke, ik zou zeggen, kerkelijk vreemde, verwarde situatie. 2 hoge priesters. Kan toch niet? Nee. Rome, de invloed van Rome. Rome had gezegd, ja die Caiaphas goed, maar anders moet erbij. 2 hoge priesters, terwijl Caiaphas eigenlijk de echte was. Ja, Vreemd, de Romeinen hadden zich daarin gemengd. En die wilden ook een vinger in de pap hebben om zelfs het geestelijk leven te besturen. Is wat. Maar in die tijd, als alles verward en verdeeld was, alles verwoest. De wijngaard of de wijnstok ligt vertrapt op de grond. Zegt de Heere, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik ga het grote werk beginnen. En deze, Johannes de Doper, die begint te preken in de woestijn. Er staat er in rondom de Jordaan. En al het omliggende land trekt hij erop uit. En wat zegt hij in feite? Hij zegt, bereid de weg van de Heere. Jaar 40. De weg moet klaargemaakt worden. Want ik ben een heraut. De koning komt eraan. Maak je gereed. De Heere Jezus komt. De Messias. En weet je wat hij nou doet? In Jesaja, dan zegt hij wel 5 keer op allerlei verschillende manieren. 6 keer, 7 keer zegt hij telkens. Wij zijn vergankelijk, wij zijn broos. En dan de heerlijkheid van de mens als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Het gaat maar door. Wat preekt hij? Vergankelijkheid. Vergankelijkheid, vergankelijkheid en nog eens vergankelijkheid. We moeten sterven en alle mooiheid van buitenaf, het gaat weg. Nou zeg je, is dat een preek? Het was een onderdeel van de preek. Maar, zei hij dan, Jesaja 40, maar het woord van de Heere, dat blijft. Dus als je als mens, en wat gaat dat snel tegenwoordig, je kunt zo makkelijk vergiftigd worden door de gedachte als je rijk bent. Of als je veel, veel geroemd wordt. En als je maar veel bekeken en geluid wordt, ja, dan heb je tenminste wat. Hè? Maar het is een leugen. Echt. Maar het is zo zoet gif. Je zou er zo intrappen. Want als je met de wereld meegaat, dan zou je het echt denken. Als je beroemd bent en als je veel geld hebt, dan ben je gelukkig. Maar Johannes zegt, je moet alles achterlaten. Op een dag is alles weg. Op een dag is alles weg. Zie het nou. Maar het woord van de Heere, dat blijft tot een eeuwigheid. Dat is Johannes. En wat voor woord? Het woord. Het vlees geworden woord. Dus als sterfelijk mens en ook nog zondig verbonden bent met die Heere Jezus. Ja, hoe bang je toch kunt zijn voor de dood. Maar dan kun je toch zeggen, Heere Jezus, hoe eng mij dat ook lijkt, die dood, Jordaan. Als ik eruit kom, zie ik u. Als ik er doorheen ben, dan zie ik u. En ben ik altijd bij u. Dat is wat. Dat is wat. Wat kijkt dat dan anders, hè? Als je in zo'n graf kijkt om nog voor een laatste blik. En dan zegt zo'n begrafenisondernemer dat. Maar dan wil ik nu verzoeken aan de mensen om nog 1 keer een laatste groet te brengen. Een laatste eerbewijs om afscheid te nemen. En dan kijk je in zo'n graf en denk je, ja, daar ligt hij. Daar ligt ze. Maar wat is dat anders als je weet, ja, daar ligt hij wel. Maar weet je wat hij daar ligt te doen? Hij ligt te wachten. Hij is aan het wachten. Hier rust, hier wacht. Vind ik eigenlijk nog mooi. Hier wacht tot de verschijning van de Heer Jezus. Ja, dat is wat. Dat is het, hè. Roem en geld telt niet meer mee dan, hè. Dat weet je. Johannes. En hij preekt. En dan gaat hij voort. En als een heraut. Ja, en dan even kort over Esther. Johannes de Doper, die prijst dus de Heer Jezus als de koning. Zo totaal, absoluut anders dan Haman dat doet. Haman die moet het doen. Met een vreselijk onwillig hart. Maar ja, hij is in zijn eigen valkuil getrapt. Toen die koning niet slapen kon, zei hij, joh, Haman luister, ik wil iemand een gunst bewijzen en die wil ik ontzaglijk eren. Die heeft mijn leven gered. Wat moet je nou doen met zo'n man? Ja, maar nou, er komt een hele verhaal, hè. Dat paard en die kroon en dat kleed. Mooi, mooi, nog mooi. Want hij denkt, ja, dat gaat ook over mij. De koning is zo gek op mij, hij wil mij natuurlijk eren. Nou, de koning heeft het allemaal aangehoord en zegt, goed idee, Haman. Alles wat je nou gezegd hebt, doe dat bij Mordechai. Wat? Ja, je hoort het goed. Daar heeft hij galg voor klaargemaakt. 50 ellen. 25 meter is halve kerktoren hoog. Hij zag het al gebeuren. Dan zag hij hem al aan bungelen. Hij denkt, zie je, daar ben ik vanaf. Nee, want God doet alles omgekeerd. En dat staat ook letterlijk in het boek Esther. Maar het is een thema.
God het wel eens omgekeerd. En zoals nou uiteindelijk dan die morgen zien lopen in de gedachten. Hoe Haman Mordechai moet aanprijzen. Vreselijk. Ik herinner me nog als kind. Dan zag ik dat plaatje in die Bijbel, kinderbijbel van Johannes Vreugdeel. En dan zie je dan die Haman lopen. En ik dacht het al. Ik zag het. Je ziet het als kind. Nou, daar heeft hij geen zin in. Maar ja, het moet. Ja, zegt hij. Dit is dan de man in wie de koning wel behagen heeft. Vreselijk, dacht hij. Ja, doorgaan. En zo is hij de stad rondgegaan. Wat een vreselijk werk. Wat een heroud. Wat een aanprijzer. En hij was klaar. En dacht, gelukkig. Maar Johannes. Zo totaal anders als deze Haman. Met hart en ziel mocht hij de mensen voorbereiden. Daar komt hij hoor. De koning komt. De Messias komt. Een stem zegt, roep, wat zal ik roepen? Ja, alle vlees is gras. En alle heerlijkheid als een bloem van het veld. Het vergaat, het verdort. Maar het woord van de Heere blijft in eeuwigheid. De Messias komt. De Messias komt. Met hart en ziel heeft hij aangeprezen. Heeft hij zijn werk gedaan. Heeft hij de mensen opgeroepen tot bekering en geloof. Daar bij de Jordaan. De Jordaan, je zou zeggen, een soort slagader. Die vanaf het onderste puntje van het meer van Galilea zo helemaal gaat tot aan de Dode Zee. En een soort slagader en van water. En daar heeft hij gepreekt. Vooral bij Eenhoorn en Salim. En heeft hij de mensen opgeroepen. Nou, even iets over dat gehoor, hè, als derde. Moet je eens kijken in vers 7 en 8. De fariseeën. Nou, wat zal hij nou tegen zulke mensen zeggen? Hij zei dan tot de scharen die uitkomen om hem gedoopt te worden. En dan weten we vanuit de Matthäus evangelie dat dat vooral dan de fariseeën waren. En schriftgeleerden. Gij adderen gebroedsels. Wie heeft u aangewezen? De vrienden van de toekomende toren. Breng dan vruchten voort. De bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelf. Wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alreden aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt. Wordt uitgehouwen. En in het vuur geworpen. Nou. De mensen hebben de hand voor de mond geslagen. Weet Jezus wel tegen wie hij het heeft? De fariseeën. De schriftgeleerden. De bijbelkenners. Wat? Als je dat toch zegt. Wat kan er dan gebeuren? Adderen gebroedsels. Ja, zegt Johannes de Doper. Ja. Weet je waar het uit zal blijken of het echt is? Want jullie zien er wel plechtstatig uit. Maar waar zal het uit blijken? Uit de vrucht. En de bijl ligt daar klaar aan de wortel. En God zegt, is er vrucht? Nee, hak hem om. Is wat. Ja, en Johannes die weet het wel. Zeg nou niet, ja maar wij zijn Abrahams nageslacht. Wij zijn toch Joden? Ja, nee, ja. Hierin ben je een Jood, zegt Paulus, door de besnijding van het hart. God kan zelfs een kind uit een steen verwekken als het ware. Van stenen kan God nog Abrahams kinderen verwekken. Ja, dus God nam geen genoegen. Met die prachtige, plechtige gewaden. En al die lange gebeden van die mensen. En wat ze allemaal in het openbaar deden. Oh, geweldig. De mensen die dachten wel. Jongen, wat een mensen. Die fariseeën, wat een bijbelkennis. Het is geweldig. Ja, daar ben ik maar een simpele ziel bij. Maar de Heere Jezus. Die de grote meester is. Die zegt het door hem heen. Die zegt. Oh, wat veel huichelarij. Wat veel vorm. Zonder inhoud. Weet je wat er om gaat? Vrucht. Ik kijk naar die boom en zeg, wat een reusachtig, imposante, godsdienstige boom. Zoek maar één ding, vrucht. Geen vrucht. Uitgehouden. En in het vuur geworpen. Johannes. Is er ook nog redding? Is er ook nog hoop voor dominees en kerkraadsleden? Want ik beef en sidder als ik je zou horen. Is er voor ons alsjeblieft ook nog evangelie? Ja. Ja. Hoe dan, Johannes? Buigen. Aan de doorboorde voeten van de Heere Jezus. Al je trots en vormelijkheid afleggen. En deze Jezus als de Messias omklemmen. Geloof en vrucht voorbrengen, de bekering waardig. Zeg, zegt Johannes, ik sta schaakmat. Hoe kan ik nou uit mezelf vrucht volbrengen? Juist, Johannes 15. Als de rank in de wijnstok niet blijft, dan draagt hij geen vrucht. Dan gaat hij dood, dan verlept alles, uiteindelijk ook in het vuur geworpen. Dus wat heb je dan te doen? In de wijnstok. De toevlucht tot Christus. En weten en beseffen, alles van de buitenkant telt niet voor God. Hij ziet het hart aan en hij zegt, ik wil een verbroken en een verslagen hart, want dat zult gij, o God, niet verachten. Afkomst en alles waar je op kunt bogen en waar je denkt, maar ik heb toch dit gedaan of ik doe toch dat in de kerk. Zegt allemaal niks. Zegt dan totaal dat niet mee. Totaal dat niet mee. Titels? Nee. Zegt allemaal niks. Zegt allemaal niks. Een lange staat van dienst telt allemaal niet mee. Vrucht. Vrucht. Welke vrucht? Diep buigen aan de voeten van de Heer Jezus. En veel met hem alleen zijn. En zeggen, Heere, wat het ook is. Ach, hier ben ik. Spreek, Heere. Uw knecht hoort. Waar er ook andere mensen, ja, staat er de scharen. In vers 10. En de scharen vragen hem, zeggen, wat zullen wij dan doen? En hij antwoordde, zei tot hen, die twee rokken heeft, delen hem mee, die geen heeft, die spijzen heeft, doet desgelijks. Punt. Is het nou een soort socialistisch evangelie, dit wat hij nu zegt? Ik denk dat ook niet zo diepzinnig klinken eigenlijk, hè? U wel? Heb je twee rokken, twee kleinstukken, één weggeven? Dat is 50% zelfs. Ja. Heb je eten en een ander niet? Weggeven. Help die ander. Ik denk niet zo geestelijk. Maar wel akelig praktisch, hè? Akelig praktisch en concreet. Dat is nou net wat ik eigenlijk niet zo fijn vind. Maar Johannes de Doper, die vraagt nooit wat vindt u fijn. En dat is natuurlijk wel in deze tijd wat rondwaart. Een evangelie wat zich afstemt op de psychologische behoeften van de mens. En wat wil je hebben en wat wil je horen? Dat zullen we verkondigen. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen voor uw psychologische behoeften. Ik ben gekomen voor uw geestelijke nood. Hij zegt, dat voel ik niet. Nee, dat wil ik laten zien. Door mijn Heilige Geest. Dat is het. Hij vraagt niet, vindt u dit kruis fijn? Nou, zoek dan een ander kruis op. Nee. Wil je mij volgen? Een grote strepen kruis door je eigen ik. Verloochen u zelf. Neem uw kruis op en volg mij. Punt, dat is het. Dat is het. Johannes de Doper, exact uit hetzelfde hout gesneden. Praktisch, zeg. Concreet. Heren, leer ons buigen. Tollenaars. Vers 12. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. Dan zei hij tot hem, meester, wat zullen wij doen? Meester, wat is dat bij die tollenaars? Het waren eigenlijk halve NSB'ers. Die werkten voor de Romeinen. Wat komen die mannen doen bij hem? Intrinsieke, intuïtief voelen ze het aan. Deze man is zo totaal anders als die fariseeën. En dezelfde zin, die waren een beetje om te kopen. Met mooie praatjes. Maar ze voelen Johannes de Doper. Alsof hij rechtstreeks verbonden is met God. Klopt. Klopt. Hoe is het dan gekomen? Gevormd in de woestijn. In de eenzaamheid met God alleen zijn. Hij zegt, weet je wat jullie moeten doen? Eist niet meer dan hetgeen u gezet is. Ah, die marges, hè. Die marges vergroten. De winstmarges uitbuiten. Vanwege hun machtspositie moeten ze opbetalen, de mensen. Maar belasting betalen, ja, dat moet. Dat is heel triest, maar ja. God regeert door de overheid dus. En dan die marges oprekken en meer nemen dan ze mochten. Maar dat wist Johannes de Doper wel, hoor. Dat wist hij wel. Hij wist precies wat het was. Eist niet meer dan hetgeen u gezet is. Jullie zitten vol begeerte naar geld en positie. Niet doen! Kijk uit! Je zou de wereld winnen, zeg, en je ziel verliezen. Matthäus 16. Precies. Zie je dat? Altijd uit op tijdelijke financiële voordeeltjes. Ja, je moet toch ook goed zorgen? Ja, maar zo vol van geld en goed. Ja, en ook al van kerk en geloof natuurlijk ook. Dat ook, dat ook. Maar Oh, dat geld. Psalm 49. Lucas 16. Bittere pillen die goed medicijn zijn. Psalm 49. Lucas 16. Om te helpen. In te zien. Waar gaat het om? Maar mooi dat ze komen. Die zullen om gedoopt te worden. Hij sprak met gezag. Kan niet anders. Deze Johannes de doper. Kwamen er nog meer mensen? Ja, zelfs soldaten in vers 14. En hem vraagt ook de krijgslieden, zeggen, en wij, wat zullen wij doen? En hij zegt tot hen, doet niemand overlast. Ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met het uw bezoldigingen. Zie ze staan in gedachten. Grote, sterke soldaten. Wij zouden zeggen, de man met de tattoos. En zot maar wat een kerel zeg, stoer en voor niemand bang. Ze komen naar Johannes de doper. Johannes, wat moeten wij doen? Hoe is mogelijk zeg. Hoe is mogelijk? Soldaten. De elite troepen. Voor niemand bang. Rauwe bonken soms. Maar soms ook misschien wel niet. Maar hier beseffend, dit is een andere orde. Dit is geen generaal van een leger. Dit is, ja wat is dit? Heilig. Zonder iemand te ontzien. Goddelijk. Dat voelen ze. Wat moeten wij doen, zeggen ze. Hij zegt, denk erom dat je je machtspositie niet en nooit misbruikt. Doet niemand overlast. Ja, dat kon je toch zeggen. Als soldaat liep je daar met je wapens. Doe dat eens even voor mij. Doe dat eens even. Ja, de mensen luisterden wel. Want jij had de wapens. Jij kon iemand doden. En die machtspositie, ja, zeg je, ja, nou ja, goed, dat hebben we hier allemaal niet. Dat gaat hier nou. Nee, wacht. Als je in de omgang met een mens, met je medemens, weet van jezelf dat je vanwege je positie iemand kan manipuleren en iemand dingen kan laten doen die jij wilt, zonder dat je zeker weet of God het wil, omdat het jou uitkomt, en je kan vanwege jouw machtspositie een ander min of meer zachtjes dwingen, dan doe je hetzelfde. Nee, doet niemand overlast. Wie kon nou vanwege zijn positie, toen hij gearresteerd werd, bidden? Je zou zeggen, een knip met de vingers, vader. 12 legioenen engelen, nu, hier. Maar dan waren ze er. 4800 soldaten. Sla alles kort en klein, o vader. Wilt u met bliksemstralen uit de hemel komen en dat hele arrestatieteam met de grond gelijk maken? Je zou zeggen, was het in één klap gebeurd? Maar dat deed hij niet. Hij misbruikte als het ware zijn macht niet. Toen hij aan het kruis hing, zelfs niet. Kom van het kruis of dan zullen we u geloven. Nee, doe ik niet. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Jawel, dat kan hij wel. Maar hij doet het niet. Om zulke goddeloze egoïsten, zulke trotskoppen als ons te kunnen redden. Kun je het begrijpen? Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Doet niemand overlast. En wees ook tevreden, zegt hij, met je bezoldigingen. En geen bedrog en geen corruptie. Wees tevreden. Dat is 10e gebod. Gij zult niet begeren. Altijd weer doet de duivel ons geloof. Als ik dat heb wat ik niet heb, maar die ander wel. Als ik dat kan, of als ik dat ben. Dan ben ik gelukkiger dan nu. Wat is dat? Dat is pure afgoderij. Omdat als je denkt dat als je de Heer Jezus niet hebt, dat niet eeuwig gelukkig is en genoeg. Dan vergis je je. Psalm 16, dat slot. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden in uw rechterhand. Eeuwig. Wat God wil geven, dan gaat zo boven alles uit. Die blijdschap. Met niets en niemand te vergelijken. Met niets en niemand. Pleit nou eens op zo'n tekst. Heere, leer mij vergenoegd te zijn. Met het tegenwoordige. Omdat u gezegd hebt in Hebreeën 13. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Wat moet je dan nog meer? Als God in de Heer Jezus Christus bij je is. Wat moet je dan nog meer? De soldaten. De scharen, de fariseeën, zijn profetie als een en laatste. Ja, hij profeteert, want hij zegt, de mensen zeggen dan, zou het misschien de Christus wezen? Zou hij misschien de Messias wezen? Waarom denken ze dat? Hij lijkt zo op zijn meester. Geweldig, hè? Hij lijkt zo op zijn meester. Ze denken, zou hij misschien de Messias zijn? mooie gelegenheid, Johannes, om even de eer voor je op te strijken, om er even aan te snuiven. Nee, nee, nee. Hij zegt, nee, zegt hij, nee. Kijk, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nee, zegt hij, ik ben niet de Messias, die komt na mij. Ik doop met water, hij doopt met vuur van de Heilige Geest. En ik ben maar een klein knechtje, zegt hij. Als de Heer Jezus zou zeggen, zegt Johannes, wil je misschien even de riem van mijn sandaal losmaken? Dan zegt Johannes, dan zeg ik, nee Heer Jezus, dat is te veel eer voor mij. Dat ben ik niet waard. Is dat dan een beetje nederig hoogmoed? Nee, dat was naar Johannes. Dat was naar Johannes. En wij, en ik, en wij allemaal samen, altijd maar weer te belabberd, hè, om de vieze akelige kawaitjes te doen. Hè. Dat is mij tenminste, ga ik toch niet doen? Maar Johannes, oh, wat een kind van zijn meester, zeg. De Heere Jezus, wil dan niemand de voeten wassen? Nee, zegt Petrus, wat denkt u? Ik ben Petrus, ik ben tot de rots, ik heb een nieuwe naam gekregen. Klusje voor Johannes, Filippus, Thomas, en die andere, die kan wel een beetje onbekend zijn, die trad toch niet zo mee, maar niet voor mij. Heb je geen deel aan mij? Heb je geen deel aan mij? Is wat. Zo nederig is Johannes de Doper. Hij zegt maar, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren in vers 17, en zijn tarwe in de schuur samenbrengen, maar het kaf zal hem met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Oh, wat een woord, zeg. Na die woorden die klinken van Lucas, en dat hij vertelde dat hij dat zijn wan in zijn hand was, hè, om het kaf van het koren te scheiden. Zegt hij, in het tarwe verzameld in de schuur. En het kaf, dat zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. En gelijk daarna, en hij verkondigt het volk het evangelie. Kijk, zie, dat is het, hè. Dat die ontzaglijke ernst, ook van het oordeel van God, toch hand in hand gaat met de verkondiging van het evangelie. Nou, dan kun je vaak nog wel een beetje in de leer bij de Puritijnen. Zo scherp, zo ernstig, zo gunnend, zo ruim, zo nodigend. Ja, klopt. Want nu, zo was Johannes de Doper een profetie van zijn meester, wie hij was. Hij zou met de Heilige Geest dopen. En aan hem zou het oordeel zijn. En hij zou ook door zijn woorden al scheiding maken. Maar straks komt het uiteindelijke oordeel. Hij zal zeggen, die tot zijn linkerhand of tot zijn rechterhand gezet zullen worden. Dat ontzaglijk oordeel. En dat is ook weer zoiets. Dat is ook een trend. Dat is ook een trend. Wat willen mensen horen? Wat vinden ze fijn? En wat is bemoedigend? Zullen we dat verkondigen? Van oordeel, nou liever niet. Niet van oordeel. Of dat is lastig en dat is moeilijk en we moeten positief zijn. Dus niet dat van het oordeel, want Jezus liefde. Ja, zeker man. Zo was hij nooit gekomen. God is liefde. Ja, zeker. Waarin? Dat hij zijn zoon gestuurd heeft. Daarin is Gods liefde geopenbaard. Maar dus niet op zo'n manier van, God is liefde. Komt allemaal goed, joh. Heb vertrouwen gewoon. Heb vertrouwen. Waar staat dat? Bekeert u. Geloof het evangelie. Bekeert u. Dat is, wordt totaal veranderd in uw denken en in uw hart. En berouw uw zonde. En bekeer u ervan. Ja. Ja, maar dat trekt misschien niet zoveel mensen. Ja. Maar wat gebeurt hier? Het geweten heb je dan mee. Het geweten heb je mee. En zo preekt Johannes de Doper. En als laatste zijn meester. Wat een kroon op zijn werk. Als u aan mij vraagt. Wat vindt u nou het bijzonderste? Het mooiste waarvan u denkt dat heb Johannes de Doper meegemaakt. Dan zeg ik, denk ik hoor. De doop van de Heer Jezus. Ja, het is vreemd, zeg maar. Opeens zegt eerst Lucas nog even van dat hij dan in de gevangenis komt. En uiteindelijk, ja, dat komt toch pas veel later? Ja, dat klopt. Soms zegt Lucas even vast wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan gaat hij weer terug. Dus ook alsof hij over de Heer Jezus spreekt ook. Dan gaat het eerst even over wat er al heel daarna gebeurt. En dan gaat hij weer terug. En bij Johannes ook. Hij zegt, kijk, Hij was uiteindelijk degene die in de gevangenis kwam, maar daar zijn we nu nog niet. Maar wordt wel vast even gezegd. Maar hier zegt hij, hier moet even een schijnwerper op deze grootse gebeurtenis. In Matthäus 3 wordt dat nog wat anders gezegd. Maar hier staat het zo geschreven, dat uiteindelijk komt de Heer Jezus eraan. En dan weten we vanuit Matthäus evangelie, dan zegt de Heer Jezus, ik moet gedoopt worden. Ik wil dat jij me doopt. En dan zegt Johannes, dat past er bij Johannes, hè? Nederig, echt. Hij doet een stap achteruit. Hij zegt, ik u doop. Nee, zegt hij, nee. U moet mij dopen. Nee, zegt de Heer Jezus. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Want Johannes, je hebt het toch gezegd? Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes, de God de Vader heeft de zonde der wereld op mij gelegd. En daarom ben ik als het ware, theologisch gezien, niet qua wezen, de grootste zondaar van de hele kosmos. Ik heb water nodig tot reiniging, niet voor zijn eigen ziel, maar die op hem gelegd waren. Bekering, ja, wonderlijk. Onrein, onrein gemaakt, hij was het niet. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dus juist die doop geeft aan, ik ben het slachtlam van de Vader. En ja, daar zit er niks anders op. Daar zal Johannes me dopen. En dan heeft hij me gedoopt. En oh mooi hè kinderen, daar komt die duif. Ja, zeg, dat vind ik zo mooi. Ja, is ook heel mooi. De Heilige Geest. Maar het is iets anders wat ik nog mooier vind. De stem. De stem. Omdat God de Vader spreekt. Gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Vind ik nog mooier. Ja. God de Vader zegt. Kijk. Mensen die er allemaal stonden. Dit is mijn zoon. Heb ik al mijn welbehagen in? En wat weten we uit Johannes, uit Matthäus 17? En dan zegt hij ook nog. Hoort hem. Nou, dat is nou exact de wil van deze goddelijke Vader, van wie wij de schepping hebben verwoest. Dat hij zegt, wil je mij eren? Wil je gered worden? Geloof mijn zoon. Geloof mijn zoon. Kniel voor hem neer. Neem hem in de armen. Druk hem aan het hart. En word gevonden. Amen. Laten we zingen op Psalm 145 en dan van het zesde vers, Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. 145, vers 6.
Heren, wij danken u voor uw woord. En dat we uw woord mogen naspreken. Heren, wilt u daarom uw woorden zegenen. En wij danken u voor het machtige getuigenis van zo'n knecht van u. Zo'n kind van u, wat zo op u lijken mocht dat de mensen het dachten, het is vaste Messias. Maar Heere Jezus, leer ons nou ook geloven. Dat u deze Johannes de Doper als het ware aan ons voorstelt. Niet om hem te verafgoden, maar om ons te doen zien. Kijk, dat kan ik nou geven. Dat kan ik nou bewerkstelligen. In het leven van een mens. En daarom bidden wij u, smeek wij u, Heere Jezus. Wilt u ook geven dat wij met hart en ziel echt zullen bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Mogen we alsjeblieft ook zo op u lijken, Heere Jezus. En leren sterven aan alles van deze wereld. Want, o God, wat kan het toch ontzaglijk aan ons trekken. Wat heeft het toch een macht, Heere. En wij bidden u daarom, Heere, dat de honger en de dorst naar de wereld mag wegkwijnen. Omdat we gevoed en gevuld worden. Door die verzadiging van vreugde, Heere Jezus, van uw aangezicht. En die lieflijkheid, die ene lieflijkheid, Jezus Christus, de Messias. Wilt u ons vervullen, Heere, zo met uw Heilige Geest en met ons zijn, Heere. Opdat we u volgen, vertrouwen, zegen daarom uw volk Israël, Heere. Want al hadden ze ook zo net zo hard bekering en geloof nodig. Wij bidden u, het is uw volk. En daarom bidden we, wilt u hen gedenken. En geef ons een biddend hart voor hen, Heer. Wij zijn maar heidenen, maar zij zijn uw volk. En wij bidden u, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Doe ons dat zien en bidden voor hen, opdat ze het zien mogen. Jezus, de Nazarener, is waarlijk de rechtvaardige, de Messias. Heren, geef ons een biddend hart voor hen, ook voor uw vervolgde kinderen, waar ook in deze wereld. Die moeten leren hun leven ever over te hebben, om trouw aan u te zijn. Geef ons dat ook, Heren, trouw. Trouw aan u, in alle opzichten, Heren. In ons werk, in onze relaties, in alles, Heren. Beschermt u de huwelijken, Heren. Wilt u uw gerabijnen rondom de huwelijken stellen, Heren. Opdat een vurige muur rondom die band van man en vrouw zal zijn, opdat niets en niemand dat zou kunnen verbreken. Daar bidden wij om. Houdt u het in stand, Heren. Bewaar ons. En bewaar ons, Heren, en blijf ons bewaren. Voor die giftige valkuil, om te denken. In plaats van, hoe geef ik liefde, ontvang ik wel genoeg liefde. Want u hebt niet gezegd dat we liefde moeten ontvangen. U hebt gezegd dat we liefde zouden moeten geven. En in het geven, zullen we ontvangen. Boven alles van u. En heren, de rest is een toegift. Heren, wilt u ons zo gedenken? En ons nabij zijn? Bewaren? Op weg naar huis? Ver weg of dichtbij? Gaat u met ons, heren. Met de gemeente? Heren, wilt u uw zegen geven? Strek de mannen, broeders, heren van de kerk uit. Wat voor taak ze ook mogen hebben, help hen. Zegen hen, heren. En stel hen tot een zegen, heren. Wilt u zo naar de rijkdom en goede tierenheid van u alles geven wat zij nodig hebben, heren. Wij vragen u dat omdat wij weten dat u dat zegt. Dat we u om alles mogen aanroepen. En daarom vragen we het aan u, heren. Wilt u zo gedenken naar de rijkdom van uw goede tierenheid. En van uw heerlijkheid om Jezus wil alleen. Amen. Laat ons nog zingen op Psalm 138. En daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 138, vers 3 en vers 4 als onze slotzang. Ga dan heen, ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen, opdat u gezegend zult zijn en tot een zegen zult wezen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.